buiten of binnen de koets. En dat bepaalt gelijkertijd bij veilig of niet veilig, rust of geen rust, liefde of geen liefde. Jonge vrienden, lieve kinderen, waar gaat het over in dat gedeelte wat ook vanmiddag voor ons ligt en wat de wijze koning Salomo heeft opgetekend? En wat hij heeft opgetekend, dan is het niet omdat koning Salomo daarvan zichzelf wil spreken en zichzelf op de voorgrond wil dringen en wil laten horen wat hij allemaal gedaan heeft, maar dat blijkt juist in Hooglied dat Salomo daar beelden gebruikt die men in die dagen kon zien. En waardoor Salomo eigenlijk heen gewezen heeft naar Christus toe, de meerdere Salomo. En dan is dat gedeelte wat nou vanmiddag ook voor ons ligt eigenlijk een gedeelte waarvan de Heer telkens ook spreekt in zijn woord. We hebben het straks al aangehaald. Dat het erom gaat om de Heer Jezus Christus alleen. En dat de Heer Jezus ook wel genoemd wordt de arke des behouds. Dat zullen jullie wel eens gehoord hebben. En daarbij denken we eigenlijk gelijkertijd ook aan die ark van Noach, weten jullie wel. Waar de Heer gezegd heeft die in de ark zijn, die zullen niet omkomen. En die buiten de ark zijn, zullen in het water omkomen. In het water van Gods toren, dat is wat. En wie heeft het geloofd? 8 mensen in de ark. 8 mensen behouden. We kunnen misschien ietsjes ervan voorstellen als we dan ook lezen en foto's zien van die orkaan die uitgaat, hoe huizen totaal omgeblazen worden, auto's op elkaar gestapeld, boten uit de haven op de kant geworpen, door de kracht van het water. Omdat dat toen ook geweest is. En dat was niet alleen een orkaan, maar staat er dat de Heer de sluizen van de aarde opende en uit de hemel. En in gedachten zie ik die mensen in het begin nog op het dak van het huis klimmen en naderhand misschien een berg opgaan en op die berg in een boom klimmen. En degenen die in de buurt van de ark geweest zijn, hebben misschien wel geprobeerd zich aan de ark vast te klampen, zodat ze niet zouden verdrinken. Maar het staat er, ze zijn allen omgekomen. En ik denk dat nou ook Salomo een beetje daaraan gedacht heeft, toen hij ook heeft opgeschreven van die koets. Want jonge vrienden, lieve kinderen, het gaat er dan om, niet dat we naar die koets kijken en die koets bewonderen, maar het gaat erom dat we een plekje krijgen in die koets. Omdat die koets uiteindelijk wijst, en dat zullen we straks horen, moet je maar goed luisteren, wijst op de Heer Jezus Christus en het werk dat Hij gedaan heeft. En dat wordt nou telkens opnieuw ook gepredikt. Elke keer weer wordt Hij nog aangewezen, omdat het nog mogelijk is om een plaatsje in die ark te krijgen, in die koets te krijgen. Dat het nog steeds mogelijk is om zalig te worden, juist in je jonge leven waar de Heer het zo gezegd heeft, laat de kinderen tot mij komen. Wat vergeten we jullie vaak. Maar dat de Heer het juist tot jullie gezegd heeft, zo jong als je bent, dat je tot Hem mag gaan. En dat je van Hem mag bidden dat Hij ook jouw zaligmaker wil zijn. Dat Hij ook als die herder jou als een lam wil zorgen en verzorgen, dat je door Hem bewaard mag zijn. Maar tegelijkertijd is dan ook de vraag naar jou toe. Heb je die al nodig gekregen? Heb je die al nodig gekregen? Ook als je merkt hoe je soms zelf zo kan zijn. Dat je misschien van die lelijke dingen kan doen aan je broertje of zusje, of zo ongehoorzaam zijn kan naar papa en mama. En dan zonder ze het hoort, heet uw vader en moeder. En dan moet zeggen, Heer, dan heb ik uw gebod, heb ik uw wet overtreden. Hoe kan ik nog zalig worden? Wel, zegt de Heer Jezus, ik heb de wet voor je gehouden, kom maar. Vlucht daarom tot hem met je schuld, met je zwartheid, daar horen we straks van. Met je zonde. Als die verloren zoon stinkend naar de varkens, te vies om aan te pakken. Maar er staat de vader, en dat is de Heer Jezus in die gelijkenis. Dan wijst hij op zichzelf, daar staat hij klaar met uitgestrekte armen. Je hoeft je niet te wassen, je hoeft je niet om te kleden, je hoeft niet op te poetsen. Maar je kan met die schuld de toevlucht nemen tot hem om het te zeggen, Heer, aan mijn kant is het niet, aan mijn kant kan het niet, maar aan uw kant wel. En u hebt het beloofd dat ook kinderen daarom tot u mogen komen. O, bid er dan om, Heere, geef mij een hart dat u mag liefhebben. Geef mij een hart dat u mag volgen. Geef mij een hart dat u mag dienen. Geef mij een hart dat naar u uit mag zien. En straks eenmaal altijd met u zal mogen zijn. Zul je het doen? Zul je daar dan op bidden? Zo in de stilte misschien van je slaapkamertje. Waar mama of papa dat niet horen, maar de Heere wel. Om het nou van de Heere te vragen. Gemeente, we zijn bezig met een serie over Hooglied. U begrijpt dat de twee hoofdstukken hier voorafgaand al eerder over gepreekt is. Daarom wil ik er wel heel kort even wat van zeggen over wie gaat het nou ook in dit gedeelte. Over Sulamiet. Wie is Sulamiet? Een vrouw uit Galilea. Een vrouw die in Jeruzalem gekomen is. En dat die vrouw daar moest zien op dat plein voor het paleis, dat daar de dochteren van Jeruzalem staan, vrouwen opgemaakt, opgedirkt, lonkend naar de koning als die daar de trappen afdaalt, in de hoop dat hij tot hen zal komen. En die Sulamiet die moet het zeggen, zie me aan dat ik zwartachtig ben. Voor die Sulamiet is het een onmogelijkheid om in dat paleis te komen. Ze weet dat in het paleis lemen zullen komen, zoals in die tijd de gewoonte was, hen die zijdezachte huid hadden, als het ware doorschijnend wit. Vandaar dat ze zich ook poederde. Witte poeder. Zodat ze zo wit mogelijk leken, en dat was toen de tijd aantrekkelijk. Nu moet je zo bruin mogelijk zijn. Maar toen zo wit mogelijk. En als ze zichzelf daar dan ziet staan, dan moet ze het zeggen, zie mij niet aan. Voor haar kan het niet. En daarin heeft eigenlijk Salomo de zondaar getekend, die zwartachtig geworden is door eigen schuld. Want wat zegt Sulamiet? Hoe ze dat nou geworden is? Wel omdat ze niet gedaan heeft wat ze moest doen. En dat ze namelijk gewerkt heeft in de wijngaarden van de kinderen haar moeder, heel simpel eigenlijk, voor haar broers. Dus van dezelfde afkomst waren ze. Maar dat ze daar gewerkt heeft in de wijngaard die zij moest bearbeiden, heeft ze niet bearbeid, zegt ze dan. Ik denk dat Salomo dat duidt op die vallende paradijs, waar de mens geschapen is door God, maar ook de engelen geschapen zijn door God. Dezelfde afkomst zouden we kunnen zeggen. En dat daar die gevallen engelen zijn en die hebben de mens meegenomen buiten het paradijs. Dus niet het paradijs, de wijngaard bearbeid die we hadden moeten bearbeiden, maar daarbuiten. En daardoor zwartachtig worden, zwart vanwege de zonde. En dan is het wonder. Dat Salomo, als hij die trappen afkomt, dan gaat hij aan die dochteren van Jeruzalem voorbij, en dan gaat hij naar die zwartachtige. Was dat in zijn dagen van de rondwalling van Christus ook niet zo? Dan gaat hij aan die vrome fariseer en saduceer en schriftgeleerden en wetgeleerden. Die vonden dat hij met hen moest verkeren en in huizen moest zijn. Gaat hij dan voorbij en dan gaat hij naar die zondaar, naar die tollenaar, die zwartachtige. En ik denk dat we dat beeld dan ook mogen vasthouden wat ook Salomo hier voor ogen stelt. En als hij dat gedaan heeft, is het dan in één keer altijd goed? Oh nee, dan is het ook nog dat Sulamiet nog buiten het paleis verblijft. Ze is er nog niet ingebracht. En dan gaat u, dat vindt u in het tweede hoofdstuk, maar ook aan het begin van ons hoofdstuk vindt u dat terug. Dat ze hem dan zo kwijt kan zijn. Zo kwijt, bent u de Heere wel eens kwijt? Weet u wanneer dat gebeurt als u hem bent gaan kennen? Iemand die u niet kent en waar u de liefde niet van ervaren hebt, dan kunnen ze er wel over hebben, maar die mist u eigenlijk niet. Maar u bent gaan kennen. Als hij uw hart geraakt heeft. Als er iets van die onuitsprekelijke liefde ervaren is. En dan van die ogenblikken dat hij zich niet laat zien, dan bent u hem kwijt. Hij is u nooit kwijt hoor. Maar dan bent u zo kwijt. En dan is het dat, dat ze het moet zeggen. Daar begint ons hoofdstuk maar ook mee. Ik zocht desnachts op mijn leger hem, die me zeer lief heeft, maar ik vond hem niet. Ziet u? Maar het grote is dat hier nou ook op staat, hij laat zich weer vinden. Hij houdt zich niet verborgen. Want hij ziet naar de zijn ook uit en hij zoekt hen ook weer op. En hij zorgt voor hen. En dan komen we bij het gedeelte wat dan net ook naar ons toegekomen is. Dan staat dus op, en wie is dan die daar opkomt uit de woestijn? Dat is die Sulamiet. En waarom zegt nou Salomo dat? Dat hij uit de woestijn opkomt als een rookpilaar. Die er opkomt, zeg maar, geurend naar mierook en weren en allerlei poeders. Dat is een Sulamiet. Houdt u het vast, ze is daar gekomen, zwartachtig. Ze had niets van zichzelf. En dan komt ze uit de woestijn, waarom ze daar geweest is enzovoort, dat weten we niet. Het is ook een beeld wat Salomo gebruikt. Maar dan komt ze daarop, niet als een berooide. Maar dan komt ze daarop, net als het volk Israël toen uit land Goshen weggegaan is, niet als een berooide. Want Israël is daar in het beeld van de kerk, in de woestijn geleid. Zo is ook naderend, het staat in Openbaring van die vrouw die zwanger is van het kind. En als het kind geboren is en als die zoon ten hemel opgenomen is, dan wordt ze gevoerd in de woestijn. De Heere brengt zijn volk juist in de woestijn. Waarom brengt hij ze daar? Omdat ze van hem afhankelijk zullen zijn. Maar niet omdat ze zijn berooide zullen leven, maar ze hebben het hoogste goed wat ze kunnen hebben. Hij zorgt voor hen in die wolk- en vuurkolom. Hij zorgt voor hem. Daar straks in die tabernakel die voorgaat en het toont, ik ben in het midden van u. Maar ook dat volk is uit het land Goshen uitgegaan. Niet zo'n enig bezit, maar met rijkdom, met goud en zilver en noemt u maar op. Waar de Heere gezorgd heeft dat al wat ze al die jaren was en niet zo ontvangen hebben. Dat nou de Egyptenaren, dat ze dat aan hem moesten afgeven. Met al die sieraden zijn ze de woestijn in gegaan. En zo is het ook hier met Sulamiet. Ze komt eruit en is het dan dat ze zichzelf opgedoft heeft als die dochteren van Jeruzalem? Nee. Maar ze is bekleed. Als het ware zouden we kunnen zeggen, hier ruik je aan Sulamiet de geur van Salomo. Die lieflijke geur. Die van hem uitgaat, die verspreidt ook zij. En zo is het dat ze daar dan komt en dat ze mag zien en horen. Dat hij voor haar zal zorgen. Dat hebben we dan ook met elkaar gelezen. Zie je dat het Salomo heeft daar zijn, die 60 helden rondom van de helden Israëls. In de eerste plaats wijs ik u er even op dat het bed waarvan hier gesproken wordt, je ziet ook op die koets. De koets wordt ook wel genoemd een lichtbed, een ruststede. En ik denk dan het is ook kunnen zeggen dat ook hier dat bed niet los moeten maken met die koets waarvan, waar we zo bij stil zullen staan. Maar dat het juist die troost mag zijn voor Sulamiet als zij misschien zich aangevochten voelt, als het ook tegen haar gezegd wordt, Je hoort er niet bij, wat denk je wel? Denk je ooit dat je in zou gaan? Je verbeeldt het maar. Dat de aanvechtingen, dat de vijanden op haar af kunnen komen. Dan zegt Salomo, maak je niet zorg, mijn vriendin, mijn liefste. Want daar zijn die 60 helden die mij omringen en die omringen ook een Sulamiet. Die mannen die getraind zijn om de koning en in dit geval ook Sulamiet te beschermen als er vijanden komen. Om te zorgen dat ze niet aangevallen worden, dat hen niet wat aangedaan zal worden. Ik denk dat begrijpen de jongens en meisjes ook wel. Dat is bij onze koning ook, weet je wel, de koningin. Je ziet ze niet altijd. Maar er zijn als het ware ook die beveiligers die rondom de koning gevonden wordt. En bij sommigen moet je maar eens opletten. Bij sommigen lopen met een koffertje. En wat zit er in dat koffertje? Er zit een soort schild. Dus als iemand op de koning of op de koning afkomt, dan gaan die mannen gelijk om hen heen staan. Net als hier die 60 helden. En ze klappen dat koffertje open en er komt een stalen schild uit. Om zo de koning en de koningin te beveiligen. Te zorgen dat hij niet zal overkomen. En dat vind je dan ook hierbij dat er gesproken wordt dat Sulamiet zich geen zorgen moet maken. Zij hoeft niet de strijd aan te binden. Zij hoeft zich niet te verdedigen. En zij hoeft zich niet waar te maken. Maar daar heeft Salomo voor gezegd door die 60 helden die rondom zijn. Daarom staat er ook zo nadrukkelijk bij. Zie, let op. Let op. We hebben straks gezongen van de gedienstige geesten. Mag de lijn doortrekken, ook Christus heeft die strijdbare helden die uitgezonden worden voor degene die de zaligheid zullen beerven. En wat kunnen we vaak tobben en denken dat wij alles moeten doen, dat ik de strijd moet aanbinden, dat ik de duivel moet overwinnen. Hij is overwonnen. En er zijn die 60 helden, die engelen om het zo maar te zeggen, die Gods kinderen omringen en bewaren. Je ziet ze niet. Zij zeiden bij koning, onze koning zie je ze ook niet zo in één keer. Maar de Heer laat wel eens zien dat ze er zijn. Denk jongens en meisjes aan Elisa en zijn knecht. Er in dood dan. Groot leger ligt er buiten. Ze hebben het op het leven van Elisa gemunt. En wat zegt de Heer? Wat zegt Elisa dan tot de Heer? Heer, laat u eens zien die met ons zijn veel meer zijn dan die vijanden buiten de muur. Open de ogen van mijn knecht en dan gaan zijn ogen open. En wat ziet hij dan? Dan ziet hij daar die engelenheer op de bergen rondom. Elisa hoeft zich niet te verdedigen. Elisa hoeft niet te strijden. Elisa hoeft zichzelf niet bij het leven te bewaren. Maar er zijn die gedienstige geesten, gemeenten, die zijn er nog. Ziet u ze? Ze zijn hier. Paulus spreekt in Korinthe van, onder engelen wil, weet u wel. Omdat ook de engelen in de dienst aanwezig zijn. En wij zien ze niet en we tasten ze niet. Maar ze zijn wel in alle heilsfeiten, zijn ook de engelen er geweest. En in bijzonder naar jullie kinderen heeft de Heer Jezus het gezegd. Dat jullie engelen, dus de engelen van de kinderen, jullie altijd zien en bewaren. En wat kan het soms op een bijzondere manier gebeuren? Dat je wel eens denkt, hoe is het mogelijk? Wel omdat de Heer zijn engelen gebiedt. Die gedienstige geesten. O gemeente, ik weet het klinkt soms zo rooms als we het over engelen hebben. Maar het woord heeft het erover. In welk huisfeit worden ze gevonden? Dat die engelen gezonden worden. Dat ze bewaren. Misschien wel eens gehoord van dat smijtergeldbruggetje. Weet wel dat ze die dominee s'nachts in het water hebben willen gooien. En dat ze niet gedaan hebben omdat hij niet alleen was. En toen een van die mannen hem later sprak, die zei, toen hebben we dat en dat willen doen, maar hebben we niet gedurfd, want je was niet alleen. Er waren twee andere mannen bij. Nee, zegt hij, ik was alleen, ik kwam daar en daar vandaan. Zouden dat geen engelen geweest zijn die beschermd hebben? En dat de Heer dan zo zorgt, en dat is waar ook Salomo op zit. Dus in de eerste plaats is het dat ze zich veilig mag weten. Maar tegelijkertijd betekent dat, gemeente, dat buiten die kring van die 60 en buiten Salomo, dat het onveilig is. Dan zijn we aan onszelf overgegeven, dan zijn we aan de vijand overgegeven, dan zijn we aan de spotters overgegeven. Dus de veiligheid wordt alleen gevonden bij hem en door hem, in het kennen van hem, het eigendom te zijn van hem. Bent u dat? Nee, dan zegt de Heer niet in zijn woord dat u een vlakke weg hebt. Ook een davende kind van de Heer, dat weten jongens en meisjes ook wel, die heeft ook vaak dingen moeten meemaken. Hebben hem vervolgd. Die 42e psalm spotten ze met hem, weet je wel. Maar toch is het dat de Heer hem weer verlost heeft. Hij zichzelf niet hoeven te verlossen en te bevrijden. En Paulus en Petrus uit de gevangenis gekomen, door de engel Gods gehaald. Ze hebben niet zelf hoeven uit te breken. Maar God haalt ze door zijn gedienstige geest uit. Dus dat in de eerste plaats. Dan hebben we een veilig leven, als we dat leven met Christus mogen kennen, ook in deze tijd van verwarring en alles wat op ons afkomt en wat er gebeurt. En ik denk dat we rustig mogen zeggen, zonder dat ik een jaartal erbij voeg, de tekenen zijn die de Heer gebruikt, wijzende naar de wederkomst van hem. Welk jaartal weet ik niet, hoef ik niet te weten. Maar wel dat ik geborgen ben in hem. En dat deze dingen ook als een roepstem zijn. En als dat gezien wordt, gemeente, dan gaat het goed. Dan gaat het goed. Ondanks al dat verdriet en al wat er plaatsvindt. Want ze wijzen voortdurend naar hem. Omdat ze zullen zeggen, kom Heere Jezus, ja kom haastiglijk. En hiermee bagatelliseer ik niet het verdriet en de pijn en alles wat er is. Want de Heer heeft het gezegd dat het in die weg zal gaan. Het ene volk tegen het andere volk. Zelfs tot in de gezinnen zal het gaan. Een moeder en schoondochter, een schoondochter, een moeder, een schoonmoeder, en noemt u maar op. Zal tot de gezinnen doorgaan. De pijn die gevoeld wordt. En waarom is het dat de Heer het laat voelen? In de eerste plaats dat hij zegt, hij komt. Maar om in de tweede plaats uit te drijven naar hem toe. Zoek hem toch nog. Nu het nog het heden der genade is. Is de gedachte veilig of niet veilig? Rust of geen rust? Dat brengt ons bij die koets. Koning Salomo heeft zich een koets gemaakt van het hout van Libanon. En de rest staan we zo bij stil. In de eerste plaats moeten we erop wijzen dat het de vraag is of het nou werkelijk een koets is die Salomo gemaakt heeft. Of dat het hier is als een beeld dat gebruikt wordt. Dan zult u zeggen waarom. Nou, dat zal ik u vertellen. Als wij die koets nou zouden maken en we zouden met die koets willen reizen, hetzij dat die gedragen wordt, hetzij dat die voortgetrokken wordt, zoals het in die dagen was, dan zouden wij nooit geen bodem maken van het zuiverste goud. Want ik heb me laten vertellen dat het zuiver goud, dat is niet sterk. Dat is een zacht metaal. Dus wij zouden het anders gedaan hebben. We zouden de bodem van zilver gemaakt hebben. Daar kan je op staan, dat is stevig. Maar het zuivere goud, dat is niet staat om te dragen. Dus dan voel je er nog niet veilig in. En dan heb je nog geen rust in die koets. Want dan vrees je dat daardoor wat zou kunnen gebeuren. En daarom denk ik ook dat Salomo dat nou gebruikt heeft als een beeld, omdat hier de werken van Christus in gevonden worden. In de eerste plaats begint het dan met de bomen, het hout van Libanon. We hebben het straks gezongen. Het hout van de Libanon. De cederen van de Libanon. Die ook wel genoemd worden de cederen Gods, de bomen Gods. En zowel de tempel als het paleis is van dat cederhout gemaakt. En waarom is dat van dat cederhout gemaakt? Want dat cederhout dat spreekt van duurzaamheid. Dus het is niet een hout wat zeg maar in de loop der tijd verrot en waardoor het dan straks in elkaar stort. Maar het ziet op de duurzaamheid. En daarom is dat hout ook gebruikt bij de tempel en ook bij het paleis. En zo is dan ook het beeld is van deze koets is gemaakt van dat cederhout dat ziet op de duurzaamheid van die koets. Dus degenen die erin gevonden worden, hoeven niet te vrezen dat het na een dag of een week of een maand alweer met die koets afgelopen is. Die koets overtreft als het ware en trotseert de tijden. En ik denk dat daarom niet voor niets is dat ook Salomo dat beeld gebruikt heeft van dat hout, dat cederhout. Als u kijkt in de Bijbel hoe menigmaal er ook van gesproken wordt. Dat dat gebruikt moet worden. En dat het daarom ook die naam gekregen heeft. Het cederhout Gods, de bomen Gods waarvoor hij zorgt. Dat is in de eerste plaats. En dan komen we in die koets. En in de koets gekomen zijn de gemeente, dan vindt u eigenlijk zaken terug die u terugvindt in de tempel. Dan begin ik van boven. Het gehemelte van purper. Dat is het voorhoofd. Dan krijgen we de pilaren van zilver. Dat is het heilige. En dan krijgen we de bodem van het goud, van goud. Dat is het heilige der heiligen. En dan gaan we er even bij stilstaan. Dan is het inderdaad die purperen gehemelte wat hier gevonden wordt. Waar spreekt het van? U vindt het 30 keer terug in de tempel die is verwoord dat er van purper gesproken wordt. De purperen dat die engelen afgebeeld zijn op de gordijnen enzovoort. En die als het ware blikken op de altaren. En dan begint het in dat voorhof. Wat vinden we dat voorhof? Dan vinden we dat brandofferaltaar. Dat brandofferaltaar wat spreekt voor onze schuld, zoals er dan ook in de tempel gesproken wordt van het scharlaken. Al zijn uw zonden dan scharlaken. Ik zal ze maken witter dan sneeuw. Hoe? Door dat purper, door dat bloed van het lam. En dat wordt toch gezien bij het brandofferaltaar. Brandofferaltaar getuigt van onze schuld, van het voor God niet kunnen bestaan. Zie mij niet aan dat ik zwartachtig ben vanwege de zonde. Hou maar op uzelf op te poetsen. Het heeft geen enkele nut. Het zal allemaal vergankelijk zijn. Hoe dan? Het zien op dat gestorte bloed, het zien op dat lam, het lam Gods, dat de zonde wegneemt. Ik denk maar aan die gelijkenis van die farisee. Die had Christus niet nodig. Die had dat offer niet nodig. Die gaat om het brandoffer altaar heen en die gaat daar staan bidden. Dank u dat ik niet ben. Och, die man was zo goed. En mensen keken zelf tegen hem op. Die zeiden, als hij niet zalig wordt, wordt niemand zalig. Nou, Christus zegt dat zijn gerechtigheid niets is. Dat hij nog midden in de dood ligt. Hij is niet veranderd, dat hij er eeuwig in om zal komen. Want hij is buiten dat purper, buiten dat lam, buiten dat offer, is hij naar dat voorhangsel gegaan. Terwijl die tollenaar daar staat, hij durft zijn ogen niet op te heffen. Want wat zou hij kunnen zeggen? God, zie mij niet aan dat ik zwartachtig ben. En dan kijkt hij naar beneden en wat ziet hij voor zich? Dan ziet hij dat brandofferaltaar. En op grond van dat brandofferaltaar, waar hij weet dat daar de offers voor de zonde en de schuld gebracht worden, kan dit uitroepen, wees mijn zondaar genadig. En hij gaat gerechtvaardigd heen naar huis omwille van dat purperen bloed dat gestort is. En dan kijken we naar dat zilver. Als we dan in die koets een lichtbed liggen, de rust mogen vinden. Dan mogen we ons verblijden in de daden van de Heer. Dan mogen we om ons heen kijken. Dan mogen we ook die pilaren zien. Want het elfde psalm spreekt dan van recht en waarheid. Pilaren. Maar die pilaren die spreken van het werk van Christus. In dat heilige wet, dat zilver gevonden, alles weer kaatst als het ware het werk van Christus. De toonbroden, de kandelaar. Het reukwerkaltaar. En dat kon bestaan omdat er eerst buiten dat offer gebracht is. En die kooltjes van dat brandofferaltaar meegenomen zijn. Die brandende kooltjes om daarmee het reukwerkaltaar aan te zetten. Dat een liefelijke reuk is voor de Here. Proeft u. Dus daar mag de bruid, daar mag Sulamiet, daar mag zijn kerk zich verlustigen. Niet hun eigen werk. Maar in het werk van hem dat ze zien. Ja, als ze zichzelf spiegelen in die pilaar zien ze lemer zwartachtigheid, lemer schuld. Maar dan zegt hij, ik heb ze voor u weggedaan. Ik heb ze weggedragen op dat brandofferaltaar daarbuiten. Opdat u nou voor God zou kunnen bestaan, ziet u. En dan is het dat daar getoond wordt. Zijn volkomen werk. En waar rust dat op wel? Dat rust op zijn werk. Dat is goud. Zoals in het heilige der heiligen dat goud gevonden wordt. En waar als het ware ik heb een jaar dat bloed gebracht kan worden tot een verzoening. En waar Christus het heiligdom ingaan is met zijn eigen werk. In uw handen beveel ik mijn geest. En zo is het denk ik dat daarom Salomo ook die beelden gebruikt heeft. Zoals de tempeldienst die afschaduw is, zegt de apostel niet van de hemel. En Paulus in die derde hemel, in dat heilige der heiligen als het ware geweest is. Voor Gods aangezicht gestaan heeft. En dan moet zeggen, dingen gezien heeft die niet kan uitspreken. Zo rijk, zo heerlijk, zo groot. En dat aan Salomo dan het ook hier gebouwd. De purper. Waardoor God die mens ziet in die koets. Als zonder zonde. Kan je je voorstellen? Zonder zonde. En dan zegt u misschien, dan is er voor mij niet. U moest eens weten, de afgelopen weken, vandaag, ik ben weer op een slof geschoten, ik heb weer lelijk gedaan, ik heb weer dingen gezegd, het is... En dan zonder zonde, ik ben vol ongerechtigheden. Ik ben zwartachtig, dat ben ik. Voor God niet te bestaan, ja. Maar het gaat er hier niet om dat nou Salomo laat zien hoe u zichzelf ziet. Want dan bent u gauw klaar, inderdaad. Zwartachtig, zie mij niet aan. En daarom is er niets... Aan onze kant wordt voor God bestaan kan. Jonge vriend, houd er rekening mee. We leven in een tijd waar het remonstrantisme weer in een ander jasje gegoten is. En dat het van de mens uitgaat. Maar ik zeg jullie, zult als de dwaze maagden voor een gesloten deur komen. En ze zagen ook niet Jezus uit. Moet u niet vergeten. Niet alleen de wijze maagden verwachten Jezus de bruidegom, maar ook die dwaze maagden. En ze zagen naar hem uit. Maar die wijze maagden was het om hem te doen. En die dwaze maagden kwamen met een eigen werk, komen voor een dichte deur. Ja, maar ik heb ook Jezus bedoeld, ik heb in zijn naam geprofeteerd, ik heb hem aangenomen. Maar dan toch een dichte deur. En dan ben je maar bezig en blijf je maar bezig. Want als het van ons mensen vandaan komt, dan moeten we altijd bezig zijn om er iets van te maken. In de hoop dat het dan door God aangezien zal worden. Maar de rust is in hem. Ik hoef het niet te maken. Ik hoef mezelf met God niet te verzoenen. Ik hoef me niet aangenaam te maken... Voor God, hij kent mij. Maar dan dat grote wonder, dan gaat hij me aanzien in Christus. kijkt hij van boven op het dak. En waar zit Sulamiet nou onder? Sulamiet zit nou onder dat purperen dak. Ze zit eronder en ziet God haar zonder vlek en zonder rimpel. En als zij naar boven kijkt, mag zij God zien als een verzoend en barmhartig, genadig, langmoedig vader. Maar daarbuiten, buiten die koets, buiten de koets met al mijn goede werken en met heel mijn net opgepoetste leventje en met al mijn vroomheid en met al mijn godsdienst en met al mijn rechtzinnigheid, buiten die koets ziet God me zoals ik ben, als een zwartachtige verwerpelijke die voor hem niet kan bestaan en die daarom, als het niet anders wordt, eenmaal buiten geworpen zal worden. En buiten die koets, dan is het dat God een verterend vuur blijft. Vergist u zich alsjeblieft niet. God is liefde, zeggen we. Ja, God is liefde in Christus. Buiten Christus is God een verterend vuur. In Christus is God een barmhartig vader. Kijk die op dat purperige hemelte, buiten Christus. Blijf je dat verterende vuur. God is toch lief. God is toch liefde. Ja, alleen in hem. Laat ons alsjeblieft niet vergissen. Komt op huidbeek nog eens tegen. En dan zegt men zo. Ja, maar we hebben toch een Bijbel vol belofte. Ik zeg nou en. Dan kijk je je wat vreemd aan. Misschien ben ik niet altijd pastoraal. Dat weet ik niet. Maar ik zeg, nou en, wat heb je er dan aan? Nou, dat staat er toch, wat God wil zeggen, ja, in Christus. Want buiten Christus zijn de beloften Gods niet. Het staat er ook, Gods beloften zijn in Christus, ja en amen. Dus het in de koets verkeren, onder dat purperige hemelte, in Christus te zijn. Dan is het dat ik ook mag weten en mag zien en mag beleven. Dat ik met een verzoend God van doen heb, een barmhartig, genadig vader. Daarom straks ook de vraag, zijn we nou in of buiten die koets? Maar daarbuiten is het niet. En daarom is het dat het woord komt, lieve mensen, dat het ons al nog toeroept, haast u toch om uw levens wil. Zoek hem nog. Nog het heden der genade, hij wil zich laten vinden. Maar kom dan niet met een opgepast God. Opgepoetst godsdienstig leven, maar kom maar als die vuile zondaar, als die verloren zoon, als die zwarte Sulamiet, kom maar, opdat hij tot u zal komen en dat hij daar zijn liefde gaat openbaren. En zo is het denk ik toch dat we mogen zien dat Salomo daarom die beelden neemt, ziende op de tempel die hij gebouwd heeft. En waar die gangen ook in gevonden worden. En dat het ook hier nou in de koets gezien wordt. Dat onvergankelijke leven dat Christus bereid heeft. En waar ook Salomo zelf van moest leven. Al was Salomo nog zo wijs. En wordt hij de vredeskoning genoemd. En dat hij onnoemelijke bezittingen. Hij moest als een ellendig arm zondaar ook van genade leven. En vandaar dat er ook staat dat van die Bijbelheiligen, ook in het Oude Testament, dat ze Christus van verre hebben gezien en het geloof in hem omhelst. Dus dat moeten we ook van Salomo zeggen. Hij heeft hem gezien als die zaligmaker, als die borg, die dat bloed voor hem wilde storten. Die de prijs wilde betalen. Gij zijt duur gekocht. Dat goud, dat voor God alleen kan bestaan, dat goud, dat is die prijs die de Lam heeft gegeven, het duurste. En vandaar dat de apostel dat ook zegt, gij zijt duur gekocht. En dan denk ik ook aan die gelijkenissen, en dan ben ik misschien aan wat een uitzondering, of hoewel ik op grond van Matthäus, en Matthäus zegt dat het gaat om het koninkrijk der hemel, vindt u alleen maar bij Matthäus terug. Dat Christus daar verborgen in het Oude Testament, die schat is in de aarde. Want let u erop, die man die akker koopt, die haalt die schat er niet uit. Christus blijft verborgen. Die schat blijft in de aarde. En dan komt hij als de koopman. Wat een heerlijke troost vind ik dat dan. Dat hij als die koopman komt om parelen te zoeken en dan heeft hij alles over voor die ene parel van grote waarde. Die mens. Die straks als een parel zal schitteren in de poorten van het nieuwe Jeruzalem. Moet u in Openbaring maar zien. En daar heeft hij nou alles voor over, had ik niet. We hebben het wel dat Christus een parel van grote waarde is, en dat geloof ik graag. Maar is de vraag of hier ook die in die gelijkenis gaat. Maar de volgende gelijkenis spreekt van het laatste oordeel, dat visnet. Oude Testament, Nieuwe Testament, jongste dag. Maar dan die troost dat u nou een kostbare parel bent in de ogen van hem. Die nou heel die heerlijkheid verlaat, die de paleis verlaten heeft als een Salomo. Om zijn zwartachtige op te zoeken. Om nu haar te bewaren in die koets met de velhelden rondom. Omdat ze straks zo mogen ingaan en dat hij het zal zeggen. Vader, hier ben ik. En degene die gij mij gegeven hebt. Dus vandaar is het ook de vraag, de rust vindt u alleen maar in hem. Daarbuiten bent u nog een rustig mens die voortgejaagd wordt. Die geen zekerheid kent, die niet weet of het genoeg is. Maatschappelijk en geestelijk, noemt u maar op. Onrustige mensen, het is nooit genoeg. Ze zijn altijd bezig en op het sterfbed hebben ze geen zekerheid. De remonstrant heeft geen zekerheid. Dat weet u, rekenzee. De remonstrant is op zijn sterfbed dat hij afvraagt of hij het nog vasthoudt of niet. Van de mens afhankelijk. Ik hoef het niet vast te houden, hij houdt vast. En dan is er een uitval der heiligen, of een troost. En dan hoef ik niet constant bezig te zijn of ik wel genoeg gedaan heb. Ik heb, u weet het, vroeger een drogisterij gehad in Utrecht bij het Duconesse ziekenhuis. Roomse wijk, de Aloysius parochie. Ik heb daar een Roomse winkeljuffrouw gehad, een schat van een mens. Dat in de studietijd, dat ik naar de universiteit ging, heel de zaken haar over kon laten. Maar ze was wel fijn Rooms. Fijn Rooms. Mocht de Bijbel niet openen. Mocht wel uit mijn hoofd citeren. Maar heer Oom, dat is dan wat wij noemen de pastoor. Heer Oom heeft gezegd, de Bijbel moet je aan ons overlaten. Je moet geloven wat wij vanuit de Bijbel vertellen. Ze heeft geen Bijbel in huis gehad, ze heeft geen Bijbel ooit open gedaan en daarom mocht ik het ook niet doen. Maar dan was ze bezig en dan deed ze zoveel dingen. Ik zei, maar geloof je, dat waren de goede werken. Ik zeg, heb je er dan niet genoeg gedaan? Meneer, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat is die onzekere, tot op het sterfbed toe. Heb je genoeg gedaan? Dat weet ik niet, ziet u? De mens wordt in onrust voortgedreven of hij wel genoeg gedaan heeft. En dan zal het blijken dat al wat hij gedaan heeft nog voor God niet kan bestaan ook. Dat is aangrijpend. Maar hier wordt de rust gevonden in de koets. Hij heeft alles gedaan. Een volkomen werk. Waar niets meer bijgebracht en aangebracht hoeft te worden. Daar mag ik nou de rust in vinden. Dat kon voor God bestaan. En als ik de aanvechting bestrijding krijg, dan zou ik als het ware zeggen, maar zie maar op de pilaren. En kijk maar even naar de bodem. Daar ziet u de reinheid en de heiligheid van zijn werk en daar ziet u de prijs die hij voor u betaald heeft. Dan zal de duivel moeten wijken. Nog een derde gedachte. Daar is het wat aan het eind van dat tiende vers staat en het binnenste was bespreid met de liefde van de dochteren van Jeruzalem. Wat wordt er nou mee bedoeld? Hebben de evangelische, hebben de remonstranten dan toch gelijk dat het van mij uit moet gaan? Want er staat, het is bespreid met de liefde van de dochteren van Jeruzalem. Dus dat hebben zij gedaan. Nou, dat neem ik nog niet eens direct af. Maar ik wijs in de eerste plaats, omdat ook uit het Hebreeuws vandaan vertaald mag worden, bespreid met de liefde om de dochter van Jeruzalem. Dus daar wordt de liefde gevonden, die werd verspreid. Die liefdegeur wordt als het ware, doortrekt als het ware die koets. En dat wordt gezien, dat wordt ervaren, dat wordt gevoeld. Die liefde. Maar waar begint die liefde? Dat zegt de apostel nadert, ik heb hem lief. De liefde van de dochter van je. Waarom? Omdat hij mij als eerste heeft lief gehad. Omdat hij me in de koets gebracht heeft. Omdat hij zijn liefde heeft geopenbaard. Omdat hij de prijs betaald heeft. Omdat hij naar me toegekomen is. En dat hij me meegenomen heeft. En toen is die liefde is ontwaakt. Toen is die liefde gekomen ook in mijn hart. Toen is die liefde me uitgaan. Voor die tijd zie je in Jezus niks. De wereld ziet in Jezus niks. Een stopwoord is het. En de onzin, als je het hebt over het werk, praat u me er niet van, meneer, die onzin. Daar geloof ik niet in. Dat is de wereld. En als de Heere gaat komen, dan zegt al wat er mis is gans begeerlijk. Dan gaat het hart vervuld worden met die heilsbespiegelingen. Dus die koets is eigenlijk vol van de liefde van Salomo, vol van de liefde van Sulamiet. Die koets is vol van de liefde van Christus, vol van de liefde van zijn zijnen. Dat is die liefde waarmee het hart vervuld is. En dan kan het bij Gods kinderen wel eens weg zijn, kan het wel eens donker zijn, kan er wel eens opstand zijn, kunnen ze het wel eens niet meer eens zijn, kan er van alles nog wat zijn, maar hij blijft zijn liefde openbaren, hij blijft ze weer opzoeken. En dan blijft het weer zeggen, zie hier ben ik. En zeker, dan kan het wel eens door die diepte heen gaan. Als een Asaf en als een David. Omdat ze uiteindelijk weer naar hem zullen vragen, hem gaan nodig krijgen. Dat ze weer naar hem uitzien. Dat ze zonder hem niet verder kunnen. Dat ze het ook van hem alleen moeten verwachten. En daarom is het dat in die koets de liefde gevonden wordt. En buiten zijn werk is er geen liefde. Ja, eigen liefde. Eigen liefde. We zijn er van die mensen, die hebben het ook over de hemel. Ze willen wel naar de hemel toe. Hemelszoekers, weet u wel. Dat is eigen liefde. Want de hel, dat is vreselijk. Ja, dat begrijpen ze wel. Ze willen naar de hemel toe. Maar of het nou om Christen te doen is, daar hoort u ze niet over. Hemelzoekers. En het ergste is dat ze straks met die eigen liefde buiten zullen staan. Geen liefde, maar door de liefde van hem. Dan is het mij niet om de hemel te doen, maar is het om hem te doen. Om nou de rust te vinden in hem. En het te mogen roemen in zijn werk alleen. Want dat zal dat straks zijn. Dan gaan ze niet vertellen dat je het zelf zo goed gedaan hebt. Ik. Dat is de godsdienst. Maar dan gaan ze vertellen dat hij het gedaan heeft. Hij. En dan gaat het om de Heer Jezus. Kinderen, zou je niet vergeten. Dan gaat het om de Heer Jezus in je leven. En daarmee zegt de Heer Jezus niet dat je nou alles krijgt wat je hartje begeert. Maar wat hij wel zegt is dat je dan straks met hem zult zijn. En dan heb je alles. Want het zegt hij ook. Al het mijne is het uwe. En zo is het dat hier die koets getekend wordt door Salomo. Omdat vanuit die liefde geleefd zou worden tot de volkomen liefde daar zal zijn. Niet nog ten dele. Maar daar zal het volkomen zijn. En er zal er nooit meer wat tussen komen. Geen bestrijding van de duivel. Geen verzoeking of vijandschap van de wereld. Ook niet mijn eigen boosheid wat ik nog eens tegen kan hebben. Maar er zal de volmaaktheid gevonden worden. En zo is het dat dan langzaam maar zeker die koets heen gaat. En dan de vraag, zitten we er nou in of zitten we er buiten? Misschien op de treedplank, misschien op de bok, misschien op het dak. Dan zeggen we, het gaat toch goed, ik ga toch dezelfde kant heen, het gaat toch naar het Kanaan toe. Ook straks zal ik de grens overgaan, daar ben ik er ook. Net is die man met dat bruiloft, zonder dat bruiloftskleed, door het raam als het ware binnengekomen. Die zegt, ik ben het toch ook? Hoe lang? Hij werd uitgeworpen. En al wat buiten die koets is, zal geen rust vinden, zal niet beveiligd worden, maar het zal bij de grens er afgeworpen worden. en voor eeuwig buiten geworpen worden. Wil hij dat? Nee. Je kunt nooit zeggen dat hij het wil. Er is niet één die hier zou kunnen zeggen, voor mij is het niet meer. Dan maakt je hem tot een leugenaar. Want zijn werk is een volkomen werk. Dat kan voor de grootste der zondaren, maar daar zit vaak op vast. We zeggen wel dat we zondaar zijn, maar hebben het ook beleefd. Want tot de zulke komt hij dan. En dan hoeft hij niet op uw vel af te vragen, kan het voor mij wel? Dan zegt hij ja. Voor de grootste, voor de ganse wereld. Dat ganse wereld niet zalig, het ligt toch niet in hem? Maar het ligt in een ongeloof en in een onwil. Niet gewild. Mijn eigen leven willen blijven leiden. Mijn eigen weg hebben willen bewandelen. Op de zondag wel een beetje godsdienst en door de week de wereld. Ja, dan is het ook geen wonder dat u buiten geworpen zult worden. Dan heeft hij wel gewild. Dan heeft u, jij, hebt niet gewild. En daarom buig nou toch onder dat woord. En val voor hem neer. Omdat u straks niet buiten de koets zult zijn, maar dat u door zijn genade en zijn liefde in de koets gebracht zult zijn. Om dan eeuwig te roemen in zijn werk. Neem die vraag nou mee. Waar zit u nou? Erin of erbuiten? Amen.